Welkom bij Samen Tegen Elkaar. Mijn naam is Dario Goldbach. Vandaag hoofdstuk 2 van mijn afgelopen week verschenen literaire debuut De Man Die Alles Had. Wanneer u de vorige aflevering nog niet heeft gehoord, raad ik u aan deze eerst te beluisteren. Anders wordt het allemaal verwarrend. Hierna zullen er geen hoofdstukken meer gepubliceerd worden als podcast. U zult toch echt moeten gaan lezen. Maar voor nu, nog eventjes, geniet of niet. Het hoofdprogramma gaat reeds van start. Hoofdstuk 2. Den Haag. De workshop Mindful Yoga is bij Odium wereldwijd minstens één keer per week verplicht. Het dwingende karakter van de lessen leidt ertoe dat de stress die ze horen te verlichten voor de man met elke pose toeneemt. Het is een maand voordat hij op het bootje bij St. John's zal aanmeren. Ook nu kan hij zijn tenen niet aanraken. Hoewel de dag nog maar net is begonnen, is de bedrijfsyoga de zoveelste op een lange lijst irritaties. Een van deze irritaties is het feit dat Odium, dat afgelopen kwartaal een recordomzet van 57 miljard euro boekte, de yoga-instructrice heeft wegbezuinigd. Ze vormde blijkbaar een te groot deel van het stress relief budget. Vandaar dat ze hier nu, met een stuk of 40 werknemers in een zaal op de 22e verdieping van het kantoor, staan te kijken naar een scherm. Volgens Odium zijn de lessen live en geeft ze nu yoga aan duizenden werknemers over de hele wereld. Maar de man heeft een zeer sterk vermoeden dat dat een leugen is. De instructrice op de 66-inch monitor van Odiummakelij staat in tree pose terwijl ze het heeft over ademhaling. Bij de tree pose sta je op één voet terwijl de andere voet op de binnenkant van het dijbeen rust. Zijn voet rust niet op zijn dijbeen, maar eerder tegen zijn knieband. Hoger lukt de man niet. Hij probeert zijn irritaties bij het uitademen los te laten. In plaats daarvan krijgt hij een hoestaanval, waarbij hij voorovergebogen met zijn handen op zijn knieën slijm en gal op moet hoesten om dit dan noodgedwongen weer in te slikken. Well done, zegt de vrouw op het scherm, die hem niet kan zien. Now take some time to recenter and let's go on to the other side. Niemand reageert op zijn hoestaanval. Iedereen wisselt van been en staat weer netjes in tree pose. Zijn collega's hebben geen oog voor dingen die niet direct betrekking hebben op henzelf. De man gaat op zijn andere been staan en wankelt de tijd door. Via poses met name als cat-cow en happy baby eindigen ze in extended child's pose. Goed, deze vindt de man stiekem nog wel lekker. Hij zit op zijn knieën, met zijn voeten bij elkaar en zijn knieën wijd, voorovergebogen met zijn armen voor zich uitgestrekt. Hij hoeft het scherm niet te zien om te weten dat de instructrice met haar voorhoofd en neus op de mat ligt. Hij haalt dat niet, lang niet. Hij houdt zijn ogen gesloten omdat hij, als hij ze opent, enkel het witte Odium logo op zijn blauwe yogamat ziet. Take this time to set some goals for today. Charge up and ground down. Take the deepest breath you can and let it all go. Even is het stil, in afwachting van haar laatste woorden die elke week hetzelfde zijn en de man vullen met een bijna onoverkomelijk gevoel van demotivatie. The world is beautiful, but it's even better with Odium. Namaste. Namaste, herhalen zijn collega's in koor. De man zegt niks, maar niemand merkt dat. Het is zijn stille protest. Iedereen staat op en begint op rustige toon met elkaar te kletsen. De man maakt, zoals elke week, van die gelegenheid gebruik om als eerste in de kleedkamer te zijn, zich om te kleden en te vertrekken voordat hij daar iemand tegen hoeft te komen. Hij neemt de lift, de 22 verdiepingen naar beneden. Hoewel dit een prachtig kantoor is, een moderne glazen toren die tot in de hemel reikt, is het niks vergeleken met het gloednieuwe hoofdkantoor dat afgelopen jaar in Silicon Valley is geopend. De Odium Ring, zoals het futuristische bouwwerk is gedoopt, heeft de vorm van een gigantische O, het bedrijfslogo. Het feit dat het kantoor nu operationeel is, heeft ervoor gezorgd dat iedereen die er niet werkt automatisch in status is gedaald. Hoewel de man er niet over zou peinzen om voor zijn werkgever naar Californië te verhuizen, steekt het hem toch dat hij niet is gevraagd. Nadat de lift hem heeft uitgespuugd, steekt de man de eindeloze parkeerplaats over. Hij rookt op zijn gemak 2 sigaretten in het daarvoor bestemde glazen hok. Hij is alleen. Roken wordt zwaar tegengewerkt. Het is geen toeval dat dit hok zo ver bij de ingang vandaan is. Rokers dwarszitten is het enige waarin Odium het waard vindt om af te wijken van hun gewone mantra van efficiëntie en time management. Per werkdag mag de man 2 keer roken. Op zijn tempo kost dit hem ongeveer 1,5 uur. Dat is 7,5 uur per week, 30 uur per maand en dus 360 uur per jaar. In het begin was het stelen van die uren voor de man genoeg reden om niet te stoppen. Totdat hij erachter kwam dat rokers contractueel aanzienlijk minder vakantiedagen toebedeeld krijgen dan hun gezonde collega's. Sindsdien rookt hij enkel voor zichzelf. Op zijn eerste werkdag rookte de man naast de glazen schuifdeuren voor de ingang van de wolkenkrabber. Maar luttele seconden na het opsteken van zijn sigaret kwam er een beveiliger aanrollen op een Segway. Het roken voor de deur was geen vorm van stil protest, maar een oprechte fout. De man wist niet dat hij werd geacht om via een walk of shame over een eindeloze parkeerplaats een klein glazen hokje in te duiken. De beveiliger rolde de hele weg stapvoets met de man mee, alsof hij een arrestant begeleidde. De man probeerde nog een praatje te maken. Hoe lang werkt u al voor Odium? Meneer, ik doe gewoon mijn werk. Ik probeer gewoon een praatje te maken. Meneer, het zou gemakkelijker zijn als u mijn instructies opvolgt. Ik ben toch onderweg naar het rookhok? Meneer, ik verzoek u om te stoppen met tegenwerken. Nadat de man terug is van het roken van zijn 2 sigaretten, is het lunchtijd. Hij scant zijn keycard om de glazen schuifdeuren te openen en automatisch aan zijn werkgever te laten weten dat hij terug is van zijn sigaret. Via 1 van de 8 liften gaat hij naar de 11e. Op deze verdieping bevindt zich het restaurant. Het eten is erg goed, dat moet de man ze nageven. Elke wereldkeuken komt voorbij. Wat de man wel jammer vindt, is dat alles vegetarisch is. Met een zeewiersalade op zijn bord loopt hij langs de verplichte push-button survey. Dit is een wit doosje met 3 smileys erop. De linker is rood en boos, de middelste geel en neutraal, de rechter groen en blij. Hij drukt op de blije, wetend dat deze surveybot alles behalve anoniem is. Ooit was de man het vegetarische menu zat en ramde hij elke middag op de rode knop. Al snel werd hij bij HR geroepen, zodat een werknemer hen kon vragen hoe ze de kwaliteit van de lunch konden verbeteren. Nog voordat de man 3 woorden kon uitbrengen, werd hij onderbroken. We appreciate your feedback and would love to hear much more of it at the employee lunch project team meeting. Zo kreeg de man een werkgroep door zijn strot geduwd waar hij 3 maanden onbetaald voor moest overwerken. De presentaties die hij maakte over de voedingswaarde van een medium rare ribeye werden direct de prullenbak ingeworpen. You do understand that these suggestions will make Mrs. Molenaar very uneasy. De man wist dat mevrouw Molenaar hun rapporten nooit onder ogen zou krijgen. Ook wist hij dat de Employee Lunch Project Team Meeting enkel in het leven was geroepen om de deelnemers af te leren ooit nog op de rode knop te drukken. Sinds de werkgroep was het menu niet veranderd, maar de gemiddelde score van de survey wel 100% groen. Al met al hadden ze hun target behaald. Mevrouw Molenaar is inderdaad te druk voor rapporten over bedrijfslunch. Als founder en CEO van de recent in de S&P 500 opgenomen techgigant houdt ze zich bezig met belangrijkere zaken. Afgelopen week werd ze wereldnieuws vanwege een miljardeninvestering die een geheimzinnige private groep uit Qatar had toegezegd voor Odium Sky, een nog op te richten tak van het bedrijf om high-speed internet op afgelegen, achtergestelde gebieden te krijgen via een netwerk van zendmasten, luchtballonnen en satellieten. Belanghebbenden verslonden haar presentatie over het samenbrengen van de wereld via één netwerk. Hoewel de media Odium Sky neerzette als een soort filantropisch project, doorzag de man deze poppenkast. Hij begreep dat winst de enige reden was om Odium Sky in het leven te roepen. In Odium's ideale wereld zat iedereen op elk moment van de dag op het internet. Op die manier verdiende het bedrijf zijn geld. Bakken met geld. Odium Sky was enkel een instrument om de laatste restjes mensheid hun systeem in te zuigen. Daarnaast was er de onfortuinlijke situatie rondom de dood van een chauffeur die 36 uur non-stop ritten had gemaakt als bezorger voor Odium Shopping, hun mondiale online alleswinkel. Hij was op een marktkraam in Delhi ingereden nadat hij in slaap was gevallen achter het stuur van zijn vieze witte bestelbusje. De publiciteit was slecht en dus draaide de marketingafdeling overuren. Mevrouw Molenaar was echter al door Team Legal op de hoogte gesteld dat ze op dat front niks te vrezen had. Op papier was de bezorger namelijk geen werknemer van de webshop, maar een schijn-ZZP'er die vastzat aan een wurgcontract. Het was een handige constructie die het bedrijf al vaker uit de brand had geholpen in vergelijkbare situaties. Dan was er nog een persmomentje vanwege de miljardste betaling via Odium Pay, de cashless oplossing van het bedrijf. Ook was er een schandaal rondom een datalek bij de beveiligingscamera's die ze produceerden en een inspirerende video van een blinde hond die werd gered uit het asiel. Dit laatste had eigenlijk niet echt iets te maken met Odium, maar algoritmes gebruikten deze video om het nieuws over de overleden bezorger naar de achtergrond te drukken op Odiums verschillende sociale netwerken. Mensen klikten liever op schattige honden dan op overleden bezorgers. Ook de marketingafdeling behaalde haar target. Het is een groot geheim dat werknemers mevrouw Molenaar niet mogen toetwaaieren. In de media, waar ze op handen wordt gedragen, noemen ze haar gewoon bij haar voornaam, Moriko. Zoals haar voornaam doet vermoeden, is Moriko niet van Nederlandse komaf. Moriko begon haar onconventionele leven als nazaat van een vooraanstaand Japans koppel dat hun rijkdom verwierf met het importeren van agrarische technologie uit Nederland. Haar ouders stonden erom bekend zeer betrokken te zijn bij de inspectie van nieuwe tractoren, combines, oogstmachines en dergelijke, alvorens deze aan te kopen voor de Japanse markt. Het was de inspectie van een John Deere 925 Maaidorser die Moriko ouderloos liet. Een moment van onoplettendheid, een verkeerde inschatting. De machine was van voortreffelijke kwaliteit en had geen enkele moeite met het verpulveren van een vooraanstaand Japans koppel. Meneer Molenaar stortte volledig in nadat hij de klanten aan wie hij zijn John Deere 925 Maaidorser had willen verkopen voor zijn ogen zag vermengen met een aanstaande oogst. Toen hij hoorde dat ze een pasgeboren dochter achterlieten, zagen zijn vrouw en hij het als hun verantwoordelijkheid om voor haar te zorgen. Adopteren bleek na veelvuldig bureaucratische hordes mogelijk. Ze hadden nooit kunnen vermoeden dat de Japanse wees die ze naar Utrecht haalde een genie bleek te zijn. Als 13-jarig meisje was ze niet alleen een gevierd violiste, maar ook drievoudig Nederlands kampioen schaken in de categorie dames onder de 14. Moriko was de enige die niet onder de indruk was van haar succes op jonge leeftijd. In een interview zei ze ooit: schaken is logica. Je hoeft er niks voor te kunnen. Over de viool sprak ze wel met passie. Het was Vivaldi, en dan in het bijzonder Winter in F mineur, die haar liefde voor het instrument had aangewakkerd. Na de lagere school in recordtempo doorlopen te hebben, was ze pas 10 toen ze op het gymnasium terechtkwam. Hier groeide ze snel op. Ze leek alles mee te hebben. Dankzij het schaken en haar carrière in de wereld van de klassieke muziek was ze eigenlijk toen al rijk. Voor haar leeftijd tenminste. Hier stopten in de media de bio's over het algemeen. Bij haar jeugd als wonderkind. Alles leek zo goed te gaan. Het was bijna te mooi om waar te zijn. Het was te mooi om waar te zijn. Want vanaf haar 14e begon het spijbelen. Wanneer ze toch in de les verscheen, was ze knetterstoond. Haar kleine fortuin begon ze te spenderen aan dure flessen drank die ze met haar vriendinnetjes opdronk in speeltuintjes en parkjes in de buurt. Haar ouders waren op deze situatie niet voorbereid. Ze waren gewend geraakt aan een kind dat geen opvoeding behoefde en volledig autonoom de top zou bereiken. De volgende jaren in het ouderlijk huis kenmerkte zich vooral door het slaan van deuren, het breken van beloftes en ouders die in angst op de bank zaten, elkaar vertellend dat het wel goed zou komen, terwijl ze dit geen van beiden geloofden. Wanneer de telefoon ging, stopte hun hart altijd even met kloppen. Vroeger waren het journalisten die belden voor hun dochter. Nu waren het heel andere types die interesse in haar toonden. Wijkagenten, jongere werkers, docenten en mentoren hingen aan de lijn. Na een tijdje begon ze hele nachten niet meer thuis te komen. Nachten waarin haar ouders jaren verouderden. Waar ze die nachten was, wist niemand. Waardoor haar ouders zich enkel het ergste konden voorstellen. Op een ochtend zat het gezin samen aan het ontbijt. Voor iedereen aan tafel een ongewone ervaring. Het gezin besteedde niet echt meer tijd samen. De gezelligheid was opgedroogd. Terwijl haar ouders geen eetlust toonden, smeerde Moriko boterham na boterham. Haar vader deed alsof hij de krant las, terwijl haar moeder haar aanstaarde. Haar moeder vroeg zich af wat ze met haar dochter aan moest, terwijl die onverstoorbaar doorat, zich onbewust van het leed dat ze haar ouders aandeed. Haar brood kauwend in een bubbel van onverschilligheid zoals alleen pubers dat kunnen. Ze stond op en liep naar de koelkast om een nieuw pak jus te pakken. De blik van haar moeder rustte op Moriko's silhouet. Nekharen gingen overeind staan. Ze geloofde bijna niet wat ze ging zeggen. Schat? Moriko gromde iets. Misschien moet je even een testje halen bij de etels. Vader keek abrupt op van zijn krant. Dat heb ik al gedaan, zei Moriko. En ik hou het. Ze was 15 jaar. Na zijn werkdag rijdt de man in zijn auto naar huis. Tenminste, hij zit met zijn handen op schoot achter het stuur. De auto rijdt zichzelf. Verveeld kijkt de man naar de reflectie van de voorbij flitsende lantaarnpalen in zijn voorruit. De snelweg raast onder hem door. Er is iets op de radio. De man wordt wakker in de parkeergarage van het hotel. Het is niet de eerste keer dat hij onderweg naar huis in slaap is gevallen. De eerste keer dat het hem overkwam, was hij ervan geschrokken. Maar nu doet het hem niet zoveel meer. Hij schokt de lift in, waar hij met zijn vingerafdruk zijn identiteit bevestigt. Zo kan hij naar de bovenste verdieping, die voor de hotelgasten niet beschikbaar is. De liftdeuren openen en de man bevindt zich in zijn woonkamer. De lichten ontsteken automatisch en Charlie Parker komt uit de speakers. Hij schopt zijn schoenen uit en gooit zijn autosleutels op het zwart marmeren keukeneiland. Uit de wijnkoelkast pakt hij een fles Châteauneuf-du-Pape uit 1992. Deze is precies 16 graden. Hij grijpt de opener uit de keukenla terwijl hij op luidspreker roomservice bestelt. De man die alles had woont in het penthouse boven het Hilton Hotel aan de Zeestraat. Het appartement heeft een woonoppervlakte van bijna 200 vierkante meter met nog eens 80 vierkante meter terras rondom. Altijd zon. Er zijn 3 slaapkamers en 2 badkamers. Er is een jacuzzi, vloerverwarming en een ijsmachine. De televisie hangt verzonken in de muur. Maar wat de man het meeste aansprak toen hij dit appartement kocht, was dat hij gebruik kon maken van de faciliteiten van het hotel. Room, schoonmaak en linnenservice, technische dienst, krant- en pakketbezorging, wellness, sportschool, sauna, zwembad en valet parking. Hoewel de man dat laatste al enkele jaren niet meer nodig heeft, aangezien zijn auto inmiddels zelf de weg naar zijn parkeerplek weet te vinden. De man was 20 en werkloos toen hij dit penthouse cash afrekende. Niet veel later zit hij aan het einde van zijn lange tafel met een glas Châteauneuf du Pape, een medium rare ribeye, aardappel gratin en haricot vert. Op tafel brandt een eenzame kaars. Achter hem hangt een paars schilderij met een rood rond stickertje in de hoek. Hij denkt niet aan Odium, wel eventjes aan haar, en daarna schakelt zijn brein weer over naar de nulmeting. Was ik maar kunstschilder geworden. De concentratie die zijn vader opbracht tijdens het schilderen was iets waar de man bewondering voor had. Beiden vergaten ze de tijd tot een van hun magen luid genoeg knorde. Is het al zo laat? Riep zijn vader dan. Hij frommelde wat kleingeld uit zijn broekzak en vroeg zijn zoon naar de supermarkt te rennen voor een ovenpizza of magnetronmaaltijd. Hoewel de snackbar alleen in het weekend was toegestaan, kwam de man die nog een jongen was terug met een grote patat en frikandellen. Op de bank aten ze, kijkend naar de naakte vrouw op het doek. De vader doopte zijn frikandel in de pindasaus. Het was een woensdag, maar alleen de zoon had dat door. Wanneer de man zijn roomservice op heeft, schenkt hij nog een glas rode wijn in en loopt hij naar de ezel. Op het krukje ernaast staat een grote glazen vaas gevuld met zwarte big ballpoints. In tegenstelling tot zijn vader schildert de man niet op doek, maar heeft hij een A0 formaat kladblok waarvan hij de bladen steeds kan afscheuren. Dit maakt het weggooien naderhand gemakkelijker. Met het glas wijn in zijn hand trekt hij lijnen over het papier. Elke lijn krast hij heen en weer om hem kracht bij te zetten. Zijn stijl is hoekig, agressief. De man lijkt zeker van zichzelf. Haar torso is smal, haar benen lang en dun. De knieën zo puntig als haar borsten. Haar hoofd ligt in haar nek, haar lippen gesperd, haar ogen groot, overgave. Zijn ogen groot, woede, haat. Hij neemt een halve slok en gooit het glas zo hard hij kan tegen de hulpeloze vrouw op het stuk papier. Roerloos blijft ze liggen, terwijl de wijn als bloed van haar gezicht druipt. Charlie Parker zet een solo in. De saxofoon schreeuwt, terwijl de man zijn overhemd uittrekt. Hij legt zijn hand op de borst van de vrouw, hijgend. Na een ogenblik oogcontact scheurt hij het papier af en kneedt hij het tot een prop. Deze werpt hij de kamer in met de pen erachteraan. Zijn ademhaling is zwaar. Hij pakt een fles jenever en schenkt een glas met een ijsklontje vol. Hij nipt terwijl hij kijkt naar de ravage rondom de ezel. Rode wijn en scherven. Met de bezem die tegen de muur staat veegt hij alles naar de zijkant. Dat maakt het makkelijker voor de schoonmakers morgen. Hij pakt een nieuwe ballpoint en begint van voor af aan. Rustiger deze keer. Met de punt van zijn nieuwe pen op het papier is hij voorzichtig. Hij aait het bijna. Hij brengt haar lichaam aan. De dijbenen zijn dikker deze keer. Hij werkt langzaam naar beneden tot hij op zijn knieën vlak voor de ezel zit. Hij kijkt omhoog en tekent 1 voor 1 10 tenen. Als babyvoetjes zo zacht. Hij aanschouwt kort zijn werk en staat dan op. Haar. Veel haar rond haar schaamstreek. Zijn pen beweegt in krullen. Het pijlt tussen de dijen uit. De borsten hangen, groot maar leeg tot de navel, de tepels naar onderen gericht, haar gezicht schrikt als van haar eigen plotse bestaan, ook hier krullen, uit de schedel, aan alle kanten, de lokken beslaan al snel de bovenste helft van het papier, armen ergens ertussen gefrommeld. De man neemt afstand, schenkt wat bij en gooit zijn pen bij de scherven aan de zijkant. Hij gromt een beetje, hij drinkt, gromt. Zijn lul ligt snel genoeg in zijn hand, hard, kloppend, afbuigend naar links. Zijn ogen gefixeerd op die van de papieren vrouw, zijn brein gefixeerd op haar. Zijn broek is op zijn enkels gezakt, hij laat zijn jenever vallen. Het glas breekt naast zijn voeten en wederom is de vloer bezaaid met scherven. Hij kreunt vanuit het achterste van zijn keel en spuit met lange rustige halen over het kunstwerk. Hij stapt uit zijn verfrommelde broek en steekt een sigaret op met enkel sokken aan. Zaad druipt langs haar dijbeen. Met de rook die hij uitblaast, laat zijn aangespannen lichaam eindelijk los en tevreden valt hij achterover op de bank. Tussen het assortiment decoratieve kussens die een binnenhuisarchitect ooit had uitgekozen, ligt hij, bijna naakt, te roken. Zaad lekt van het anul. Was ik maar kunstschilder geworden. De volgende dag vecht hij op de heenweg tegen misselijkheid. Halverwege kiest hij ervoor zelf te rijden in de hoop dat het hem af zou leiden. Het helpt niet. Het inparkeren laat hij wel aan de auto. Achter zijn bureau is hij plakkerig. Uit zijn lade pakt hij 2 ibuprofen die hij wegspoelt met zwarte koffie. Gloeiend heet, zonder suiker. Did you hear about Finn? Vraagt een collega die schijnbaar uit het niks tegen zijn bureau geleund staat. Zijn accent is Hollands als een kaasboer. Nederlands spreken is op kantoor verboden, aangezien aan de meeste projecten wordt gewerkt door teams van over de hele wereld. Logisch. Maar het feit dat deze droplul zelfs dit onbenullige gesprekje in het Engels wil voeren, kan de man deze ochtend niet hebben. Odium neemt alles van je af, zelfs je taal. De man wil eigenlijk in het Nederlands antwoorden, als statement, maar hij doet het niet. Hij antwoordt ook niet in het Engels. Hij kan het niet opbrengen. Ook weet hij dat het volstrekt onnodig is. Yesterday afternoon, during a brainstorm, he lost it. He threw a coffee mug at an intern before he screamed that there was no need to fire him. He would just quit. He said he was gonna walk out and never return. On his way out, he called Janneke the B-word. De man fronst. Vooral vanwege het feit dat zijn collega blijkbaar het woord bitch niet durft te herhalen. Dit soort meltdowns zijn niet ongebruikelijk, maar van de collega in kwestie had de man het niet verwacht. Finn zag er altijd uit alsof de stress geen vat op hem kon krijgen. Natuurlijk zijn dat de ergste, zij die het inhouden. Degene zonder uitlaatklep. Degene die niet af en toe bitch durven te zeggen. Dan komt alles er in één keer uit, een beetje als klaarkomen. You know what this means, right? If you give a proper presentation this afternoon, you will be the first in line to replace him. Het is precies op dit moment dat de man zich realiseert dat hij om 2:30 een presentatie dient te geven aan de rest van innovation management en wie er dan ook van upper management bij gaat zijn deze keer. Direct voegt angstzweet zich bij zijn brakke zweet. Het leger aan engineers en developers onder hem heeft natuurlijk de rapporten van hun projecten gestuurd de afgelopen maanden. De man heeft er tot zijn verbazing nog geen één geopend. Hij vraagt zich af of het echt al 3 maanden geleden is dat hij dat achterlijke project over energieopwekkende mestkevers heeft gepresenteerd. Eens per kwartaal is het aan de man als senior innovation manager een project van een van de talloze engineers in zijn team te presenteren. Hij heeft niks. Toen Odium in de groeifase zat en Morico binnen een paar jaar 1000 werknemers aannam, kreeg ze een idee dat tot op de dag van vandaag haar geheime wapen was. Haar idee liet zien dat Morico niet alleen een computernerd was, maar ook een geboren leider. Ze begreep mensen. Ze begreep haar werknemers. Ze noemde haar idee de 20% rule. Het concept was dat elke werknemer 20% van zijn of haar tijd mocht besteden aan een project naar keuze. een eigen project. Op die manier kregen werknemers een zekere vorm van vrijheid om hun passie achterna te gaan. Sommige van deze passies waren uitgegroeid tot Odium's belangrijkste diensten. Odium Mail, de belangrijkste e-mailservice ter wereld, kwam uit zo'n project. Maar ook Odium Maps was zo begonnen. Een dienst die onderhand elke centimeter van de aardbol had gedocumenteerd. Odium Sky, dat project dat net een miljardeninvestering had binnengehaald, begon op dezelfde wijze. De 20% rule was waarom Odium Shopping de wereld had overgenomen. Omdat een werknemer in die 20% tijd een cross-platform tracking techniek had ontwikkeld die ongeëvenaard was. Dit was uiteindelijk waar het om draaide. Het overnemen van industrieën waarvan ze zelf nooit hadden verwacht dat ze er iets mee zouden kunnen. De man mag straks de next big thing voor gaan leggen. Dit is het belangrijkste wat hij in zijn functie te doen heeft. Helaas kan zijn gebrek aan voorbereiding niet overdreven worden. And, fluistert de collega, Moriko will be joining us today. Nog steeds zegt de man niks. Good luck with your presentation. And you know, if you get his job, I will most likely be getting yours. So, from the bottom of my heart, don't fuck this up. You look terrible, by the way. De man opent zijn inbox en begint paniekerig door de ongeopende mailtjes met bijgevoegde slide decks te klikken. Hij is te brak om te lezen, de felle pixels van de monitor als naalden in zijn pupillen. De kans dat hij straks precies als Finn een zenuwinzinking zal hebben is groot. Het is bijna zeker. De man twijfelt naar welke van zijn collega-managers hij straks een mok zal gooien. Of misschien toch ook naar een stagiair? Als hij de neiging krijgt om iemand een bitch te noemen, zal hij zich maar tot mevrouw Molenaar richten. Niet omdat hij dat wil, maar omdat het zijn dramatische uitbarsting op de meest theatrale manier kracht bij zal zetten. De man besluit te gaan roken. Hij kan deze laatste uren voor zijn ondergang net zo goed gebruiken om heen en weer te lopen over de parkeerplaats. Verloren is hij toch al. Het leven is, helemaal aan het einde, op te sommen in een paar speerpunten. Het ontmoeten van een grote liefde, het krijgen van kinderen, het vinden van een goede baan, een auto-ongeluk. De presentatie die de man geeft, daar in het auditorium op een van de vele verdiepingen van het kantoor, is zo'n speerpunt. De man begrijpt wel dat hij met vuur speelt, maar op dat moment is het enige wat hij kan doen een vuurshow geven. Wat moet hij anders? Moriko is er. Hoewel hij haar, door de hete spotlight die op hem schijnt, nog niet heeft kunnen zien, voelt hij haar aanwezigheid aan de temperatuur van de ruimte. IJskoud. Zelfs met de hitte van het podiumlicht. De man hoort zichzelf spreken. Zijn woorden vullen de ruimte langzaam maar zeker als mosterdgas. Hij kan niet anders. De man werkt op automatische piloot. Na zijn presentatie wordt hij omsingeld door een roedel bloeddorstige wolven in de gedaante van zijn collega's. Het nieuwe overhemd uit zijn bureaulade, dat hij voor zijn presentatie had aangetrokken, is nu al even bezweet als dat van vanochtend. Nu boeit het hem niet meer. De wolven huilen complimenten zijn kant op. The possibilities are endless. A real game changer. I didn't know you had such geniuses in your team. Did you hear about the available position? De man schudt handen met de wolven tot de groep uit elkaar splijt en Moriko Molenaar, inclusief entourage, opeens voor zijn neus staat. Miss Molenaar, zegt de man vol verbloemde haat. Your presentation was impressive, zegt Moriko. I recognize potential when I see it, and this project can boost our revenue streams like it did in our startup phase. The day after tomorrow, you will be flying to New York to pitch to Lev Levy. Do you know Lev? He manages a fund larger than the economy of Mauritius. Have you ever been there? Mauritius? No, New York. Yes. Yeah, but not at the hotel that we will house you. De man zegt iets vaag enthousiasts. Moriko noemt een absurd hoog bedrag. De minimale investering die ze verwacht voordat ze met haar entourage verdwijnt. Het wolvengehuil klinkt nog indringender dan net. Zijn oren suizen. Als buiten zijn lichaam getreden, kijkt de man op zichzelf neer, terwijl hij wederom omsingeld is en handen schudt. Alles is te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Het volle besef is bij de man nog niet echt binnengekomen. De grootte van de fout die hij zojuist heeft gemaakt. Het probleem met zijn collega's is dat niemand tevreden is. Stilstand is achteruitgang. Niemand is content op zijn positie. Jouw baan is slechts een opstap naar iets beters. En jouw collega's zijn enkel concurrenten voor dat betere. Het maakt niet uit of je manager slaagt of faalt, zolang hij maar promotie maakt of ontslagen wordt. Je kunt enkel doorschuiven wanneer één van die twee situaties zich voordoet. Het doel in je leven als werknemer bij Odium is dat jouw gelijke in de toekomst wordt opgeroepen om jouw koffie te halen. En de wolven die de man nu overladen met complimenten zijn vooral bang dat ze binnenkort verantwoordelijk zullen zijn voor zijn koffie. Heet, zwart en zonder suiker. Bedankt voor het luisteren naar deze zeer speciale aflevering van Samen tegen elkaar. Er komen geen afleveringen meer uit als podcast, dus ik raad u aan De Man Die Alles Had direct te bestellen via demandiealleshad.nl. Mocht u mij nog meer willen steunen, dan kan dat door deze podcast te delen op uw Instagram story of door uw vrienden, kennissen, collega's of rivalen ervan te overtuigen mijn debuut direct aan te schaffen. Mijn naam is Dario Goldbach en ik dank u hartelijk.